Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Boardroom Panel.
Met de ondernemingskamer als decor krijgt de Sanderink-saga een nieuw hoofdstuk. Is het hierna echt over en sluiten voor de veelbesproken oprichter van IT-bedrijf Centric? En Lidl laat het laaghangende fruit voortaan op het zuidelijk halfrond hangen. Goedkope publiciteitsstunt of schiet de wereld er echt iets mee op? Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel. En daarin zitten Stefan Pey, directeur en oprichter van de Governance University. En Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies verbonden aan Factor bedrijfsovernames. En zij zijn afgereisd naar de jaarbeurs voor het TBX-event hier. Welkom, heren.
Dank je.
Maar de onderwerpen, ja, die blijven zo ongeveer hetzelfde, namelijk Sanderink. De terugkeer van Gerard Sanderink in de top van Centric brengt zijn IT-bedrijf in gevaar. Zo oordeelt het Openbaar Ministerie. En de aanklager wil Sanderink vanmiddag laten schorsen. De ondernemingskamer moet uitspraak doen. Laten we het allereerst maar even hebben over die procedure. De ondernemingskamer die zich, en daar valt iets voor te zeggen, maar toch gaat bemoeien met hoe het er intern binnen een bedrijf aan toe gaat. Jeroen, is dat wenselijk?
Kijk, de ondernemingskamer is een soort uiterst redmiddel. En zeker het feit dat het Openbaar Ministerie dit heeft aangevraagd, dit onderzoek. Dit is iets wat ze volgens mij de afgelopen eeuw 5 keer of zo hebben gedaan. Echt extreem weinig. Dat geeft wel aan dat ze er blijkbaar een maatschappelijk belang vinden. Nou, en dan ga je naar de ondernemingskamer, want die is degene die dit soort acties kan doen. Dus inderdaad, Sanderink als CEO, die is net benoemd, zeg maar kalt stellen.
Ja, maar ze zeggen zelf ook bij het Openbaar Ministerie, dit doen wij echt in uiterste nood. Dit doen we eigenlijk nooit, liever niet zelfs. Maar er is nu een maatschappelijk belang gediend. Want Centric heeft klanten waar wij als burgers van dit land allemaal mee te maken hebben. Ja. Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse Bank. Is het dan wat jou betreft te rechtvaardigen of niet? Of is dit een gevaarlijk precedent?
Ik denk dat dit wel een gevaarlijk precedent is. Want kijk, we zeggen nu tegen elkaar van, ja, het is omdat die gemeentes klant heeft, overheidsinstellingen, et cetera. Maar goed, wat houdt dan een OM tegen om de volgende keer, als het over terrorisme gaat of over andere zaken, om te zeggen, nou, dit is wel een maatschappelijk belang. Wij gaan de ondernemingskamer vragen, jongens, zet deze man bij het spel.
Ja. Stefan, dat maatschappelijke belang, dat is er wel. Kijkende naar de klanten van Centric. Of past hier toch ook nog enige terughoudendheid van het Openbaar Ministerie, wat jou betreft?
Nee, ik denk dat het Openbaar Ministerie misschien wel dit te weinig doet. Als je het aantal gevallen hoort wat Jeroen net aanhaalt. Ik denk dat ze dus heel weinig doen. En dat het Openbaar Ministerie hier ook een goede case heeft. En ik vind dit is eigenlijk het moment dat de rechterlijke macht vanmiddag de maatschappij mag gaan beschermen.
Maar dat is interessant. Jij vindt eigenlijk dat dit veel vaker zou moeten kunnen.
Ja.
Jij zegt, Jeroen, nou, ik heb daar toch wel mijn bedenkingen bij. Noem eens een geval waarvan jij dan zegt, Stefan, nou, hier had ik eigenlijk toch ook wel een rol van het Openbaar Ministerie verwacht.
Ja, er zijn wel in het verleden ook hele heftige cases geweest die daar komen we misschien nog wel over te spreken. Bijvoorbeeld,
je moet iets duidelijker in de microfoon praten. Oh ja. Het is hier op de beurs, hè?
Ja, ja, veel mensen hieromheen. Heel veel publiek ook, dus dat is mooi. Nee, zaken als bijvoorbeeld Imtech. Je ziet, kijk, hier is natuurlijk wel een geval waar je kan vermoeden dat er een sterke beïnvloeding is van buiten en dat er eigenlijk niet zoveel zelfbeschikking is van de topman. En dat is natuurlijk wel een heel urgente zaak. En daarom ben ik ook blij dat er wordt doorgepakt. Maar je hebt in het verleden zaken die ook gewoon heel moeizaam zijn geweest, waar het bestuur ook duidelijk onvoldoende actie heeft genomen en waar uiteindelijk de Raad van Commissarissen, denk aan Grondmij, denk aan Imtech, heeft moeten ingrijpen. En ik zeg niet dat je op voorhand al dit heel snel moet gaan doen. Maar ja, ik vind wel dat de drempel heel hoog ligt. Want dit is al zo lang gaande. En dit bedrijf heeft best wel invloed op de continuïteit van hun klanten met al die ingewikkelde IT-projecten.
Jeroen?
Ja, nee, ik ben het daar niet mee eens. Kijk, het is een hellend vlak. We gaan straks ook even over die ING hebben met de overname van Payvision. Ga je dan zeggen, er wordt nu een witwasonderzoek uitgevoerd. Ga je dan zeggen, ja, nee, dat witwassen, dat is geen maatschappelijk belang. Laten we dus inderdaad de CEO van de ING kan stellen, om het maar zachtjes te zeggen.
Ja,
kijk, weet je, dat kan je dan als OOM gaan uitvoeren. En vervolgens ga je dat soort zaken allemaal bij de ondernemingskamer brengen. En ik denk niet dat de ondernemingskamer daarvoor bedoeld is.
Nu is het wel zo, Jeroen, dat de inmiddels opgestapte bestuurders, ja, voor je het weet, dan mis je een bladzijde in dit steeds dikker wordende boek, eerdere pogingen hebben ondernomen om die hele kwestie rond Sanderink voor de ondernemingskamer te brengen. En toen waren er niet uitvoerende bestuursleden, allemaal kamp Sanderink, die dat hebben verhinderd. Op het moment dat er een impasse dreigt, en dat was toch aan de orde afgelopen zomer, is het dan goed dat er een instantie als het Openbaar Ministerie is dat zegt, nou luister eens, als jullie er zelf niet uitkomen, dan springen wij in.
Ja, maar goed, dat hebben ze toen niet gedaan.
Ze gaan het nu doen, omdat Sanderink weer benoemd is.
Ja, daarom. Dus ze gaan nu wel zaken uitvoeren. Maar ik denk ook wel, inderdaad, als je dan kijkt naar de situatie... als de bestuurders aangeven, luister eens, dit willen wij niet... we gaan naar de ondernemerskamer toe... de niet-uitvoerende bestuurders zeggen dan... nee, dat gaan we niet doen, wat er in passen kwam.
Het zijn allemaal vrienden van Sanderink, ja, voor de goede orde... die ook alweer voor een deel zijn opgetrokken.
Vriendjes, politiek, et cetera. Ja. Nou, toen had inderdaad wel een tweede stap gemaakt kunnen worden. Want dan is het gewoon de bestuurders zelf die zeggen, de continuïteit van de onderneming is in gevaar.
Ja, de gebruikelijke gang van zaken is dat er dus iemand naar de ondernemingskamer gaat, ja, een enquête aanvraagt. En daarom komt het OM ook zo weinig bij de ondernemingskamer. Maar hier hebben ze het natuurlijk al heel lang laten gaan. Want er bungelen al heel lang veel bedrijven die vastzitten in projecten waar Centric aan meewerkt. Hè, die daar diensten verleent. En die kunnen niet weg. Die snakken naar een oplossing.
Maar bungelen dus, die dan? Hoe weet jij dat?
Nou ja, als jij 40% gevorderd bent met een ingewikkeld IT-project. En mijn bedrijf is maar klein. Maar bij ons is het al ingewikkeld. En bij grote bedrijven is het nog veel ingewikkelder. En dit soort projecten doen zij.
Maar kun je dan nu al zeggen dat Centric ook de dienstverlening niet meer kan waarmaken? Dat weet ik namelijk onvoldoende. Het gaat heel veel over met wie Sanderink ruzie heeft gemaakt. En hoe belangrijk nu de invloed is van Rian van Rijbroek. En of die strijd met zijn ex nu al is afgerond. Maar wordt er ook niet meer geleverd? Hè? Ik lees iets over cijfers die tegenvallen. Omdat er steeds meer interimmers moeten worden ingehuurd. Maar staat de dienstverlening ook onder druk?
Ja, er zijn heel veel goede mensen weggegaan. Dat betekent dus dat het leiderschap een probleem is. Maar operationeel denk ik dat ze nog gewoon kunnen leveren. En dus moet er snel een oplossing komen. Nou, wellicht vanmiddag.
Ja. Is het een oplossing als de Sanderink geschorst zou worden?
Nou, ik denk dat het in ieder geval een begin van de oplossing is. En laat ik even heel duidelijk zijn. Hè. Dat het OM dit doet bij Centric vind ik een hele goede zaak. Want inderdaad, er was een impasse. Maar waar we het net over hadden, van ja, moet het OM dan vaker ingrijpen? Net wat je terecht ook zegt. Normaal is er een partij in de markt of in het bedrijf die zo'n enquête kan aanvragen. Laat die de partij zijn, ja, niet het OM. Kijk, in dit uitzonderlijke geval is er niemand anders die een enquête kan aanvragen. Wordt allemaal getorpedeerd door Sanderink en zijn vriendjes. Ja. Dan is het OM wel geschikt. Maar in andere gevallen zeg ik, blijf daar dan vanaf.
Het zegt eigenlijk voldoende hoe erg het is. Hè? Ja, het feit dat er dus niemand enquête heeft kunnen aanvragen, terwijl er wel degelijk instanties, ondernemersraad, noem maar op, bevoegd zijn.
Nou, wordt Centric een beter bedrijf zonder Sanderink? Zie je meteen dan de verbetering intreden, denk je?
Nou ja, het is onvermijdelijk dat hij vertrekt, dus ja. Want het vertrouwen is gewoon heel snel verdwenen. En dit gaat gewoon uiteindelijk natuurlijk niet goed.
Ja, het feit dat hij weer CEO is geworden, dat is natuurlijk zo fout als ik weet niet wat. Maar tegelijkertijd waren er ook heel veel vriendjes al in het bestuur van Centric. Dus het is niet zo met zijn vertrek dan vervolgens dat iedereen... Want hij blijft aandeelhouder.
Wat maakt het inderdaad formeel uit? Hey, ik kan me nog het interview herinneren met de twee inmiddels vertrokken bestuurders van Centric in het FD. Die zeiden alles wat speelt tussen Sanderink en Van Echten en Van Rijbroek, dat is allemaal privé. En vervolgens bleek uit allerlei cijfers van Centric dat er beslag werd gelegd op de vermogens van Van Echten. Dat er wel degelijk via dat bedrijf, want daar gaat deze zaak over, privéoorlogen werden uitgevochten. En toen was Sanderink geen CEO.
Nee, maar hij was wel betrokken als bestuurder bij die onderneming. Ja. Dus in die zin, dat is het verschil. Kijk, als aandeelhouder ben je toch op afstand. Dan heb je een bestuur die dan vervolgens...
Normaal gesproken wel.
Het is wel een risico. Ja, we zien bij Elon Musk en Twitter wat een aandeelhouder kan doen. En ik kan me voorstellen dat het straks nog een staartje krijgt in die zin. Dat het misschien net zo gaat als bij de DSB-bank, waar de extern toezichthouder de eigenaar gewoon... koud stelde, hoe zeg je dat nu op zijn Nederlands?
DNB en Dirk Scheringa gaan. Precies. Voordat we 10, 15 jaar teruggaan naar het tweede onderdeel van dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het boardroompanel is het gast. Stefan Pij van de Governance University en Jeroen Verkouteren van Factor Bedrijfsovernames. En we praten over de supermarkt Lidl. Maakte deze week bekend in Nederland te stoppen met het importeren van groente en fruit per vliegtuig. Vanaf maart 2023 mogen aspergetips, spersiebonen en verse peulvruchten niet meer ingevlogen worden. Stefan, PR, een goede zaak voor de planeet. Hoe oordeel jij hierover?
Nou, ik zie het wel als een symbolische stap. De impact is niet zo heel groot, maar ik vind het wel een belangrijke stap. Ook al is het vooral symbolisch en niet materieel.
Laten we het even over die impact hebben, want je haalt het zelf aan. Volgens de Europese importdata bedraagt het vliegtuigvervoer van groente en fruit minder dan 1% van het totale transport.
Ja, dus ik denk dat zij aan hun stand verplicht zijn. Lidl wint veel prijzen met hun groente en fruit. Laat ze dan ook aan hun stand verplicht zijn om hier een van de eerste te zijn die dit doen. Ik vind het al bijzonder dat het zoveel aandacht krijgt, want volgens mij is de impact van vlees en zuivel 85%.
Als we over de plofkippen gaan praten.
Precies. En de supermarkten hebben superveel impact. Dus je kan het hebben over aspergetips en je denkt, nou, we hebben ze het daarover. Maar er is 45 miljard omzet. Er zijn 5 supermarkten die 80% van de markt hebben.
Je wil het er eigenlijk niet over hebben. Nou, dank dat je naar Utrecht gekomen bent voor het onderwerp.
Ander onderwerp graag.
Is het te veel eer voor Lidl?
Ik denk dat het wel te veel eer is, ja. Ja, het is een mooie stunt, vind ik. PR is fantastisch natuurlijk om te zeggen van ja, wij gaan het allemaal verzorgen. Wij zijn de eerste. Vervolgens heeft Plus volgens mij ook gezegd, ja, wij doen het eigenlijk alleen maar met groene asperges. De rest doen we allemaal al niet via het vliegtuig. Dus ja, dan denk ik ook van ja, groene asperges, hoeveel heb je er daarvan? Precies waar we het over hadden. Vlees, Lidl staat wel bekend als een prijsknaller met vlees ook. Ja, dat is natuurlijk ook niet echt heel erg goed voor het milieu.
Ik kan me voorstellen, het gaat veel over supermarkten de afgelopen dagen, over de commercials die ze op de televisie uitzenden, over wat er in de achtertuin van de oprichter gevonden is, van Jumbo in dit geval. Maar het gaat ook over prijsverhogingen. Veel mensen zijn toch ontevreden over het bonnetje dat ze meekrijgen naar de boodschappen. Dat je denkt, nou, wij komen eens met wat anders. En misschien dwingen wij onze concurrenten ook wel in de defensief, want de Plus doet het, Lidl doet het. Nou, dan komen die andere twee vermoedelijk toch ook wel over de brug, of niet?
Ja, nee, ik denk ook wel absoluut.
Het misschien wel wat uitmaken. Ja,
kijk, natuurlijk tijdens de coronacrisis was het natuurlijk wel zo dat de supermarkten hebben heel veel geld verdiend. Iedereen ging boodschappen daar doen. We gingen niet meer uit eten, dat kon niet meer. Vervolgens hebben die supermarkten gigantische winsten gedraaid. Nu zien ze dat ziet de consument dat de prijzen omhoog gaan. Dat is natuurlijk niet sowieso de schuld van de supermarkt.
Nee, die worden klem gezet door de leveranciers.
Nou ja,
maar dat is interessant, want de afgelopen jaren was het totaal andersom overigens. Maar goed.
Klopt. Maar dat is dus leuk. Dus je ziet nu dat de supermarkten zitten waar de klappen vallen. In de hoek waar de klappen vallen. Ja, en dan moeten ze natuurlijk wel wat promotie doen voor zichzelf. En dan is dit een heel mooi instrument daarvoor.
Ik vind het vooral opvallend eigenlijk hoe gretig de media dit hebben opgepakt. We hebben het weer over supermarkten.
Ja, we gaan het over ING hebben als jij dat wil. Bij de aankoop van het Amsterdamse fintechbedrijf Payvision is ING mogelijk opgelicht. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de overnameprijs van 350 miljoen euro niet opgeklopt is. Blijkt uit onderzoek van het FD. En wat zou er dan gebeurd zijn? Nou, er zouden voor die transactie nog wat foute klanten aan boord zijn gehesen. Witwasregels zijn genegeerd. Dat klinkt crimineel, dat is een misdrijf. Maar het oppoetsen van je bedrijf, ja, de methodes die je kiest...
Dat wordt gedaan.
Ik vraag het even aan de specialist hier.
Ja, daarom, ik wou net zeggen, daar zijn wij als corporate finance adviseurs natuurlijk heel goed in. Ja, om te zorgen dat een onderneming natuurlijk het mooiste in een presentatie komt. Je gaat gewoon een onderneming verkopen. Nou, dan ga je alles even oppoetsen.
Ja, maar hier wordt het toch wel duister allemaal.
Klopt, dat is het volgende natuurlijk. Kijk, dat wil niet zeggen dat je illegale activiteiten gaat uitvoeren. Maar een fintechbedrijf waar de afgelopen jaren is het natuurlijk voor veel bedrijfstakken, en er werd inderdaad over cryptomunten, dan hebben we het over de gokindustrie, dan hebben we het over de porno-industrie.
Nou, je hebt het over Payvision volgens mij.
Daarom, exact. Dan hebben we dus over bedrijven die heel lastig bij de traditionele banken konden bankieren. Maar die hebben ook bankrekeningen nodig. Die hebben ook zaken, die moeten ook handel doen. Dus ja, die zijn naar die fintechbedrijven toegegaan. Dus relatief zitten daar veel van dat soort partijen. En in die branches wordt natuurlijk ook veel meer dingen gedaan die het licht niet kunnen verdragen. Letterlijk en figuurlijk. Dus in die zin moet je dus ook zeggen van ja, dan zit je met een grotere hoeveelheid van dat soort klanten. ING.
Die klanten, dat is één deel van het verhaal. Het andere deel van het verhaal is een dossier waar ING ook wel wat sporen heeft nagelaten. Namelijk witwasregels negeren.
Ja, klopt.
Dat is toch, wat je er ook verder van vindt, crimineel te noemen?
Dat is ook crimineel.
Dus dan gaan we verder dan het oppoetsen van het bedrijf.
Ja, maar dan vind ik dus dat ING natuurlijk zijn DD, zijn due diligence onderzoek had moeten doen. Vervolgens is daar blijkbaar niet alles uitgekomen. Overigens heeft ING wel gezegd, we nemen het bedrijf over. En we gaan zoveel mogelijk die klanten uitfaceren. Dus in 2020 waren die klanten al weg. Alleen, tussen 2018 en 2020 hebben ze gewoon bij Payvision gezeten.
onder de verantwoordelijkheid van ING. Ja,
over dat onderzoek, Stefan, zegt een van de oprichters, over die transactie dus, ING heeft ruim de tijd gehad voor due diligence. Het getuigt niet van professionalisme om een aankoop die zij willens en wetens hebben willen doen, achteraf volledig af te schrijven en dat vervolgens te willen afwentelen op de oorspronkelijke oprichters.
Ja.
Welke verantwoordelijkheid draagt ING voor wat er hier misgegaan is?
Nou, ik denk een hele sterke verantwoordelijkheid. Ik vind de reactie trouwens wel erg emotioneel. Dat is ook wel weer bijzonder om te zien. Ik denk dat ze beter een dag gewacht zouden kunnen hebben.
Die oprichters bedoel je?
Ja, ja, want het is een heel emotionele reactie en dat snap ik wel, want je wordt gewoon direct aangevallen. Ik denk dat ING inderdaad zijn due diligence prima had kunnen doen. Er waren toen al witwasproblemen, ook bij ING. Eigenlijk kon ING in 2018 deze overname er helemaal niet bij hebben. Dat betekent dus dat ik verwacht dat ING zijn huiswerk gewoon niet goed heeft gedaan en dat het helemaal niet tot een strafrechtszaak
gaat. Nou, we hoorden net in het bulletin de topman van ING, Stefan van Rijswijk, zeggen, eigenlijk als reactie op de cijfers van ING die vandaag naar buiten zijn gekomen, als je me vraagt of we het weer zouden doen, dan zou mijn antwoord zijn nee, want het heeft al wat ellende opgeleverd. Maar ze hadden dus toen ook al tot de conclusie kunnen komen, en niet alleen moeten komen, maar ook kunnen komen, dat het geen goed idee was.
Ja, ik bedoel, dezezelfde CEO was toen chef van het risicomanagement. En je kan risicomanagen wat je wil, maar als je zo een due diligence doet en een overname, dan kun je inderdaad beter zeggen, dat had ik liever niet weer gedaan.
Maar het gaat hier over die fintech-ontwikkelingen. Ja. Ze zeggen zelf exact. Ook, wij moesten toen, en dat is ING ook eigen, we moeten een digitale bank zijn, wij zijn een koploper, we zijn een pionier, je ziet Adyen, je ziet Molly, je denkt, ja, maar we moeten wel mee.
Ja, maar dat is het natuurlijk ook zo. Je hebt natuurlijk golven in fusie- en overnameland. En in 2018 was fintech gewoon het modewoord. Net als alle SaaS-bedrijven, MRR, noem het maar op. Het zijn modewoorden. En op dat moment moet je er gewoon op inspringen. En dan heeft de ING natuurlijk ook een beetje blind gedacht. En gedacht van ja, weet je, dit is een mooi bedrijf. We kunnen het overnemen. 350 miljoen. Ja, weet je, we verdienen toch miljarden. Laten we het doen. En we gaan ervoor. En vervolgens blijkt dus inderdaad dat zij een kat in de zak hebben gekocht.
Ja. En te hebberig zijn geweest, blijkbaar ook.
Ja, ze hebben gewoon hun hele risicoperceptie zo veranderd, dat past helemaal niet bij een bank. Ja. En dat kun je natuurlijk maar achteraf heel makkelijk oordelen, maar het was toch al zo dat ING toen zelf al in de knel kwam met zijn witwasproblemen. En dus juist daar zijn due diligence goed had moeten doen, want daar ze zijn gewoon te gretig geweest.
Maar en dan achteraf je foute klanten, de foute klanten van Payvision, bij het grof vuil zetten, dat is dan het enige wat je kunt doen.
Ja.
Maar dan is de schade al aangericht.
Ja, in feite hebben ze het natuurlijk gewoon zo gekocht. En ik denk dus ook dat de oprichters niet zullen kunnen worden aangesproken op het oppoppen van de prijs, maar wel op mogelijk een slecht witwasbeleid in de tijd dat ze nog verantwoordelijk waren. Nou, dat is natuurlijk een heel andere zaak.
Ja, dat is een heel andere zaak, maar dat kan toch wel betekenen dat ING daar misschien voor een deel ook garen bij kan spinnen. Want als zij niet op de hoogte waren van de fraude die werd gepleegd door de oprichters van Payvision, zit er dan nog een schadeclaim in?
Ja, er zit vanuit ING denk ik geen schadeclaim in. Ik denk dat het Openbaar Ministerie misschien zelf een schadeclaim zou kunnen indienen. Of in ieder geval kunnen overwegen om te kijken of ze destijds een slecht witwasbeleid hebben gehad. Maar wat ING heeft gekocht, daar moeten ze gewoon de schade van accepteren. Omdat ze het onderzoek hebben kunnen doen.
Laten we in het kader van de governance toch ook nog even kijken naar hoe die fraude, dat opgeklopte gedrag, dan aan het licht gekomen is. De Field heeft een inval gepleegd bij Payvision. Daar zijn enorm veel documenten meegenomen, buitgemaakt. De top daarvan, van dat bedrijf, was op de hoogte en heeft de opdracht gekregen, zeg het niet tegen de Raad van Commissarissen, die dus tot een paar weken geleden niet wist dat dit allemaal aan de orde was, dat die inval plaats had gevonden.
Ja.
Stefan, van de Governance University. Allereerst.
Leg uit.
Kan en mag dit? Mag een top van een bedrijf een raad van commissarissen onwetend houden? De toezichthouder van het bedrijf?
Ik denk dat het wel mag, want in de statuten zal staan, en die heb ik niet nagekeken, dat ze materiële zaken en zaken die van belang zijn voor de continuïteit en dergelijke, moeten melden aan de RVC. Dat staat waarschijnlijk gewoon in het rijtje. Echter, de inschatting is natuurlijk, is dit materieel, wat gaat dit betekenen? Ik vind dat het OM het bestuur in een onmogelijke positie heeft geplaatst. Dus ik zie het meer als een ethisch vraagstuk dan een juridisch vraagstuk. Dit kan je gewoon niet vragen van een bestuur.
Bestuur heeft daar wel naar gehandeld.
Ja,
de RBC
was onwetend. Die hebben natuurlijk superveel druk ervaren. En die hebben zich daar dan maar aan gehouden. Anders zouden ze nog bang zijn voor eigen vervolging. Dus ik snap wel dat ze vanuit hun aansprakelijkheidsrisico's en dat ze naar hun polis hebben gekeken en gedacht van, nou, die gaat dit niet dekken.
Ik denk dat je daar helemaal mee eens bent. Maar het feit dat het gebeurd is, dat het gedaan is, en het OM dat ook geëist heeft, als het ware, want ik geloof niet dat ze de echte opdracht hebben kunnen geven, maar wel
heel, heel streng hebben gevraagd van, joh, luister eens, dat ga je dus niet doen. Ja, ik vind dat bizar. Ja. Ik bedoel, de Raad van Commissarissen is wel een onderdeel van het bedrijf. Het is een toezichthouder op het bedrijf. Hoe kunnen zij dan opeens niet op de hoogte zijn?
Ik vind het ook een onvoorstelbare zaak. Ik zou eigenlijk ook niet eens me kunnen voorstellen hoe ik als commissaris daarop moest reageren. Nee.
Ja. Ja, je moet erop stappen, of niet?
Als commissaris zelf.
Nou, ik zou zeggen, maar wat doe ik hier dan nog? Ja, als ik van dit soort zaken niet op de hoogte word
gebracht. Ik kan ook overwegen om het bestuur een klap mee te geven.
Ja, maar goed, de vraag is ook, van het Openbaar Ministerie zou dat gedaan hebben om dan geen slapende honden wakker te maken.
Ja.
Maar ja, wat de Raad van Commissarissen, zouden ze dan vervolgens in het nieuws springen? Zouden ze de ING gaan waarschuwen? Wat zou er dan gebeuren?
Het OM is hier gewoon heel onzorgvuldig in, want die heeft de governance gewoon niet gerespecteerd. Dit is gewoon niet wat je. De scheiding die dan optreedt tussen commissaris en bestuurders, die is heel heftig. En dat kan ook het vertrouwen van medewerkers en stakeholders
aan. Ja, maar je zegt net, het mag eigenlijk wel.
Het mag wel. Ik denk wel dat het
mag. Dus het OM heeft hier niet onrechtmatig gehandeld?
Nee, klopt. Maar goed, uiteindelijk is het OM er ook niet om met u samen te ondernemen. Het OM is er natuurlijk om zijn zaken gewoon te doen. Alleen de vraag is, waarom zou je wel het bestuur melden en niet de commissaris? Ja. Want het is ook weer niet zo dat die zo ver uit elkaar staan. Hè. Ik bedoel, het is wel zo dat de rol anders is. Maar ze hebben allebei natuurlijk een vergelijkbare, vanuit een andere rol, verantwoordelijkheid. Dus dat had het OM zo niet moeten doen.
Ik dank de leden van het Boardroom Panel. Stefan Pey, directeur, oprichter van de Governance University. En Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies verbonden aan Factor bedrijfsovernames.
Boardroom Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD, de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.